Goed, we gaan weer verder. We gaan nu verder met waar we net al een beetje over gehad hebben, dat Paulus ons apostel is. En hebben wij onze vertroosting, halen we daaruit. En onze kracht en bemoediging. En zoals met Petrus bijvoorbeeld, als je Petrus leest, ook de brief van Petrus, die gaat ook over kracht en bemoediging en sterkte voor het lijden wat ze zullen hebben straks in de grote verdrukking. Ja. En zo is het met ons nu ook. Want het is niet zo dat wij natuurlijk, als je tot geloof komt, dat het allemaal halleluja prijs de Heer is. Sommigen geven die indruk wel, weet je wel. Het gaat al, maar dat is gewoon niet zo. Want dat is het ook het onderwerp. Hè? Wij lijden in dit leven. En we hebben het vorige keer ook gezien. Ja, punt 1, dat het komt door de zonde die in de wereld is. Ja? Daardoor is de wereld onder de vloek. Ja? De doorn en distels. Dat is nu op het ogenblik. En daar hebben we allemaal mee te maken. We zuchten in het lichaam. Of je nou gelovig bent of niet. Want Paulus zegt, ook wij zuchten in dit lichaam. Ja, dus daar zijn wij niet van gevrijwaard. En hoe komt dat? Ja, vanwege de wereld die nog in zonde is met alle pijn en verdriet. Dus tegenslagen, teleurstellingen, lijden, verdriet. Allemaal de niet leuke dingen, die zijn er. En die overkomen ons ook. Ja? Ik kan ook ziek worden. Ik kan ook aangereden worden door mijn eigen schuld of door andermans schuld. Zo is het nou eenmaal. Alleen het punt is dat je dat weet, ja. En punt 2 is ook als we verkeerde beslissingen in ons leven nemen, ja. Zoals hij hier zitten, het heeft allemaal te maken met beslissingen die je in je verleden genomen hebt. Ik heb een beslissing ooit genomen om de Heer Jezus aan te nemen, ja. En uiteindelijk ook om de keuze te maken voor het evangelie van Gods genade, waar Paulus de apostel van is. En daardoor heb ik weer mensen ontmoet. En daardoor heb ik jullie en jullie mij weer ontmoet. En daardoor zitten wij nu weer hier. En ook omdat we zijn blijven staan voor de waarheid. Dan zitten we ook nog hier. Als dat niet gedaan, dan hadden we elkaar niet meer gezien. Dus alles heeft een oorzaak en een gevolg. Dus je kan keuzes maken in de geest. Een geestelijke beslissing. En dat is altijd, als het volgens het woord is, is dat altijd een goede beslissing. En soms gaat het tegen ons eigen gevoel in. Tegen alles wat wij zelf denken of voelen. Maar het woord is de autoriteit. En dan gaat het soms daartegen in. Maar dat zal blijken op de lange termijn. Als je het niet gelijk ziet, maar op de lange termijn. Altijd met strijden. Misschien gaat het gepaard. Maar uiteindelijk dat altijd de goede beslissing is. Eerlijk duurt het lang, zeggen ze. Nou, geestelijk duurt het langs. Ja? Het ziet het niet altijd op dat moment. Maar uiteindelijk zal je zien dat het altijd de goede beslissing is. En in het vlees is altijd fout. Dan heb je misschien even tijdelijk genieting ergens ervan. Maar uiteindelijk werkt het altijd destructief. Want zondigen en in het vlees, dat gaat altijd, dat maakt dood. Het derde punt is, dat is het lijden vanwege de boodschap. En daar hebben wij natuurlijk vooral mee te maken, ja. Dat je lijdt vanwege het evangelie. Niet alleen lijden vanwege Christus, ja. Want iedereen in het lichaam van Christus. Of je nou in de gereformeerde kerk zit, of in de genade bijbelgemeente, of waar dan ook. Overal ter wereld. Ik ken die blaadjes ook van... Hoe heet het nou? Vervolgde christendom? Nee, van in moslimlanden. Ik ben het even kwijt. Van alle van de Bijbel. Ja, Open Doors. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Nou ja, als jij Christus verkondigt, gewoon. Niet als die goed mens was. Dan kan je nog wel vertellen tegen de moslims. Want Jezus staat ook in hun... Maar als je praat, nee, maar hij is gestorven. Ja, dan heb je een probleem. Als hij gestorven voor jouw zonde is, ja. En dat je alleen door hem redding kan krijgen. Dan heb je een probleem. Ja. Maar wij zijn nu inmiddels zover dat wij praten over het evangelie van Gods genade en dat Paulus daar de apostel van is. En dat wij verkondigen, Christus naar de openbaring der verborgenheid. We zagen net in Handelingen 2, weet je wel, of in Handelingen 3, dat de profeten hadden daarover gesproken. Maar Paulus komt met een evangelie, dat was verborgen geweest. En dat is nooit bekend. En dat is wat nu de waarheid is voor ons voor vandaag, voor het lichaam van Christus. En Satan wil niet dat dat verkondigd wordt. En als we dat doen, dan krijgen we een probleem. Dan hebben we niet alleen een probleem in de wereld, maar dan hebben we ook helaas problemen met onze broeders en zusters. Ja. Dan zie je opeens broeder en zuster, dat kon je altijd heel fijn, maar we hebben het allemaal wel meegemaakt. En nu verkondigen we, ja, maar het is alleen geloof in Jezus die voor je zon is opgestaan en je hoeft niet gedoopt te worden. Opeens, boem, dan hebben we een probleem. Ja? En zo zijn er vele facetten van het evangelie wat Paulus verkondigt. Als we daarvoor gaan staan, dat we dan opeens een probleem krijgen met onze broers en zusters. En dan brengt lijden met zich mee, want dan kom je alleen te staan. Dat wil je niet, dat vind je leuk. Ja? En dat heeft Paulus ook meegemaakt. Uiteindelijk stond hij helemaal alleen. Hij zegt, ze hebben mij allemaal verlaten. iedereen. Dat wil zeggen, ze hebben niet persoon, maar ook de boodschap die hij verkondigde, hebben ze verlaten, is bij hem al begonnen. Dus 2000 jaar geleden is dat al in gang gezet. En als we nu ons heen kijken, dan kunnen we zeggen, nou het grootste gedeelte, wij kijken altijd wel naar de katholieke kerk, die volgt Petrus. Ja, maar het grootste gedeelte van het lichaam van Christus volgt ook Petrus. Want ze zeggen allemaal dat de behandeling 2 begonnen is. En wij weten, nee, is niet waar. Het is bij Paulus. En maakt het dan zoveel uit? Ja, dat maakt heel veel uit. Dat maakt alles uit. Ja? Praat maar over de doop of over de vergeving van zonden. Dat al je zonden zijn vergeven. En je hoeft geen belijdenis te doen voor je zonden, want ze zijn vergeven. Maar wij danken voor de vergeving. Natuurlijk, als je zondigt, dan is het goed als je berouw hebt naar God. Ja? En dat is natuurlijk goed. Maar we hoeven het niet te belijden in die zin om vergeving te krijgen. Want wij hebben die vergeving, dus wij staan ervoor en wij hebben het. En wat zeggen we daarmee eigenlijk? Dat Christus heeft alles gedaan. Alles betaald aan het kruis. Je hoeft zelf, je hoeft niks te doen, je kan ook niks doen, je hebt gewoon niks in te brengen. En dat is wel eens lastig, dan denk je, ja ik voel me schuldig en ik wil zo graag wat terug doen. Maar dat is niks, hij heeft het gedaan. En dat past maar één ding, dat is diepe dankbaarheid en blijdschap. Ja? Nou, dus het lijden, dat heeft dus ook met de boodschap te maken. Waar wij nu voor staan. En dat is evangelie van Gods genade. En ga met mij mee naar Filippenzen 1. En ja, vorige keer zagen we ook, Peter zegt, houd u niet vreemd over de verdrukking die over u komt. Hè? Dat zegt tegen Israël. En dat geldt voor ons ook. Als wij deze boodschap kennen, dan moet je niet vreemd opstaan te kijken dat als je je mond open doet, dat er dan verdrukking komt. Een broeder pas, die zei ook tegen mij van, nou, je maakt geen vrienden met dit evangelie. Dus hij dacht, ik breng goed nieuws. En nee, het werd niet altijd zo opgevat. Maar goed, dat is niet ons probleem natuurlijk, hè. Dat is niet ons probleem. Dus wat zegt Paulus in vers 27? Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Nou, als er een strijd is, dan is er wat aan de hand. Maar de strijd komt door het geloof des evangelies. Dat is niet het geloof in het evangelie, maar het geloof van het evangelie. Dus we hebben een evangelie van Christus en dat bevat een geloof. En dat levert strijd op. En daarom is de plaatselijke gemeente zo belangrijk. Want er staat hier gezamenlijk strijdende. Dat is heel wat anders dan een bijbelstudieclubje wat eens in de 2 weken bij elkaar zit en waar een spreker komt. Ik kijk er niet op neer, want ik ben altijd blij waar ook het evangelie verkondigd wordt. Daar ben ik blij mee. Dus we kunnen beter veel over de Heer Jezus in de Bijbel praten als dat ja, weet ik veel, andere dingen doen. Dus dat is goed. Ja? Maar het gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie, dat betekent, er is een geloof en dat doen we gezamenlijk. Dus we hebben een eenheid in waar we geloven. Er is een eenheid in leer. Dat is het geloof van het evangelie. Als je een eenheid in leer hebt, dan heb je ook een eenheid in strijden. Ik werd ook wel eens gebeld door iemand en die wilde graag met allemaal voorgangers bij elkaar komen en dan met elkaar bidden en dan voor de wolle streek en allerlei dingen gaan doen. Nou, ik zeg, ja, dan moeten we eerst even kijken of we wel eenheid hebben in het evangelie. Dat hebben wij, kunnen wij gezamenlijk strijden door het geloof van het evangelie. Dat zei ik eigenlijk. Ja, natuurlijk wel, het gaat toch om Jezus? Ja, het gaat om Jezus, maar het gaat nog om iets meer dingen. Het gebed bijvoorbeeld, of hoe denken we over de vergeving? En wat verwacht je van het gebed? Dat er allemaal tekenen en wonderen gaan gebeuren? Ja. Ja, maar sorry, dan hebben wij geen eenheid. Dus ik kan niet gezamenlijk strijden, want we hebben niet. Je kan niet zeggen van wij gaan het met elkaar doen en dan. Nee. Dan heb je, als je geen eenheid hebt, hoe kan je dan gezamenlijk strijden? Als je een leger hebt wat ten strijde gaat en ze zijn alleen maar aan het aan de bakkeleien van hoe gaan we het aanpakken, dan komt er geen fluit van terecht. Dat wil je niet. Ja, en dan wordt het natuurlijk kleiner. Ja, en daarom zie je het kleiner worden. Maar Paulus zegt gezamenlijk strijden en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Zie je? Door het geloof van het evangelie, ja, het evangelie van Gods genade, Christus naar de openbaring der verborgenheid, niet zoals hij op aarde liep, maar zoals hij aan Paulus verschenen is, ja, hij zegt, wordt in geen ding verschrikt door degene die tegenstaan. We krijgen met tegenstand te maken. Ja, Het welk hun wel is een bewijs des bederfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Zie je wel, het gaat niet alleen om geloof in Christus. Het lijden, dat zit erbij. Het is een soort pakket. Je gelooft in Christus, maar het lijden krijg je er gratis bij. Ja? Dat zeg ik nou wel zo, maar... Ja, dat is wel zo. Dezelfde strijd hebbende, hoe gedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dat is weer dat voorbeeld van Paulus. Zie je wel, hij is het voorbeeld, hij heeft het verkondigd, maar hij heeft ook heel veel geleden. En dat zien zij en ze horen het van hem. Maar dat geeft voor ons, dat lijden, het is het lijden van Christus in mij. Dat hebben we vorige keer ook gezien, hè. We hebben de strijd niet tegen tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. Dus die persoon, als hij in opstand komt... Pas op, wordt niet persoonlijk. Ja? Het is de macht en de overheden die komen in opstand tegen dit evangelie. En ik krijg mijn tegenstand te maken. Daar staat hij. Ik kan verschrikt worden. Paulus zegt, word niet verschrikt. Door degene die tegenstaan. Dat hoort erbij. Dat lijden. Maar dat komt. En in die zin moet je eigenlijk blij zijn dat je lijdt. Want dat betekent, het is het lijden van Christus in mij. Ik ben van hem. Ja? En hij voor mij aan het kruis. Is hij voor mij gestorven en heeft hij... Heeft hij die 3 uur aan het kruis meegemaakt wat het is om zonder van God verlaten te zijn. Wat wij nooit zullen meemaken. En nu lijden wij dus voor hem, omdat wij voor hem staan. Het is een eer om voor hem te lijden. Ja, dat betekent dat ik in de zaak van Christus, het is niet omdat ik lijd, omdat ik steel of omdat ik slechte dingen doe of zo. Het is vanwege mijn Heer en Heiland Jezus Christus, de verlosser van deze wereld. Ja? Daarom lijd ik. En dat zijn de overblijfselen van de verdrukkingen. Ja? Niet vanwege de zonde, maar de verwerping van Christus toen, maar de verwerping van Christus nu nog steeds, maar dan in mij. Dus dat is een voorrecht. Nou, ga met me mee dat Paulus zegt, je ziet het in mij en je hoort het in mij. En dat is een vertroosting van ons. Daarom is hij ons voorbeeld. Dus 2 Korinthe 1, daar hebben we vorige keer ook al een stukje in gelezen. Kijk, je hebt vertroosting nodig. In het leven. Er is geen mens, al lacht je altijd en weet ik het, op televisie ook altijd lachende mensen en altijd blij, ja. Maar je ziet altijd maar een momentopname. Je ziet nooit iemand als hij achter de deuren zit. Wat doet hij dan? Ja? Is hij dan in depressie of heeft hij andere dingen waar hij zich mee moet vullen om blij te zijn? Maar iedereen heeft te maken met het zucht in het lichaam in deze tijd. Dat kan niet anders. Nou, en wij hebben dat ook, maar wij hebben ook vanwege de verkondiging van deze boodschap, het lijden, ja. En Paulus zegt, je ziet het in mij en hoort het in mij en dat is voor jullie een troost. En dat is heel bekend. Vorige keer zei ik het volgens mij ook, dat als je iets hebt, nou ja, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde ziekte. En ja, dan heb je vaak vertroosting als je met mensen praat die het ook hebben. Want dan heb je herkenning, ja. En die hebben ook meegemaakt wat jij meegemaakt hebt. Dat geeft je troost en bemoediging. Zij kunnen wat aan jou vertellen en jij kan wat aan hun vertellen. Zij hebben iets ervaren wat jij misschien niet weet of een bepaalde oplossing voor iets. En dan zeggen ze, hey, dat wist ik niet. Vanochtend, dat zei ik net ook, zag ik iets op tv van die man. Die had alleen een hoofd en een romp, ja. En toen heeft hij een keer een klein kind, dat zag je op een foto. En die had het ook, zo'n klein kind. Ook alleen een hoofd en alleen een romp. En dan denk je, hè? Maar dat was geweldig voor het kind, ja. Hij kon dat kind zoveel vertellen. En ook aan die ouders, wat hij allemaal vele jaren verder, want hij was veel ouder, heeft meegemaakt. En daardoor kon die ander het in zijn voornemen doen. En kon er weer troost uit putten. En hij vertelde dan natuurlijk ook het evangelie vooral. Nou, met Paulus zegt het ook in vers 5, 2 Korinthe 1 vers 5. Gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus het is het lijden van Christus in ons, maar ook de vertroosting is door Christus. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Dus Paulus zegt, als wij verdrukt worden, het is voor jullie een vertroosting en zaligheid. Dus een verdrukking alleen al, is voor ons ook een vertroosting en zaligheid. Want wij zien, wij herkennen het. Wij hebben dat, Paulus had dat, wij hebben het, maar kijk, ook Paulus had dat ook. Hij is ons voorbeeld, het is normaal, het hoort erbij. Ik heb herkenning. Maar dan zie je die gevrocht wordt in de lijdzaamheid, dezelfde lijdens, het welk wij ook lijden. En dan zie je, het zij dat wij vertroost worden, het is tot die vertroosting en zaligheid. Dus, de verdrukking die Paulus had, is voor onze vertroosting, maar ook de vertroosting. Het is de altijd de vertroosting. In alles wat wij lezen bij Paulus in zijn brieven, hebben wij vertroosting. Ja? Dat hij de verdrukking heeft, maar ook de vertroosting die hij uit zijn brieven die hij opschrijft. En hij is ons voorbeeld daarin. Nou, en onze hoop van nu is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij alzo, ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Dus ja, ik zei net wel, het is gegeven om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat pakketje, je krijgt het erbij. Maar er staat hier, er komt nog iets bij. Je hebt ook de vertroosting erbij. Want anders zouden wij toch, ja, hele zielige mensen zijn. Ja, ik bedoel, ik ben niet iemand die houdt van lijden. Ik hou niet, er zijn mensen die, er loopt van alles rond in deze wereld, die de raarste dingen doen. En ik snap ook soms niet dat mensen zo graag vechten. Die gaan erop uit om te knokken met mensen. Ik ben veel te bang dat ik een knol van mijn hoofd krijg. Maar ja, ik weet niet wat het is, ja. Dus als we alleen dat lijden zouden hebben, dan nee. Nee, maar we hebben ook die vertroosting. En dat is het verschil. Als wij lijden vanwege het evangelie, we hebben ook de vertroosting door datzelfde evangelie. En dan ervaren we ook wat Paulus zegt om hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. Ja? Ik ga Christus nu zijn kracht in mij ervaren. Dus het lijden is natuurlijk wel zoiets dat je wordt heel klein, je bent gewoon heel zwak. Maar dat is juist heel goed. Want dan kan de kracht van Christus juist in die zwakheid van mij openbaar worden. Want wij willen niet, broeders, dat gij ziet, onwetend zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest, boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Paulus zegt, we waren bezwaard, boven onze macht. Ik moet gelijk denken aan die tekst. U lieden is niet de verzoeking dan menselijk overkomen. Maar God zal niet toelaten, hoe zegt hij weer, dat gij boven uw macht. Ja? Zal hij niet toelaten. Het zal nooit te veel worden van ons. Het zal ons leven kunnen kosten. Dat is het anders. Maar het zal nooit boven onze macht zijn. Kijk maar. Ze waren in twijfel van het leven. Wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. En dan komt het. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Maar op God die de doden verwekt. Inderdaad. Wij kijken altijd naar de omstandigheden. Ja? En dan raken daardoor in paniek. En worden bang. Ja? En dan ben je alleen maar met de omstandigheden bezig. En je verleest helemaal, waar gaat het eigenlijk om? Het is toch uiteindelijk Christus, ja? Dat is wat die man ook zei van ons. Ze kunnen me alles afnemen. Ik heb al niet veel meer, maar goed. Als ze nog meer afnemen, maar Christus kunnen ze mij niet afnemen. En dat is onze hoop. Blijf bij de hoop dat je niet op jezelf vertrouwt, maar op God die de doden wekt. En als hij doden kan opwekken, zal hij dan mij niet kunnen sterken? Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Hij heeft mij uit de grote dood verlost. Het loon van de zonde is de dood. Ik ben verlost van de eeuwige dood. Dat heeft hij al gedaan. En nog verlost. Ik ben ook verlost van de kracht van de zonde. Want de zonde, ja, die leeft alleen de dood op. Ja? Maar hij heeft mij ook met dit evangelie, van wat Paulus heeft opgeschreven, heb ik nu een krachtig werktuig, dat de zonde in mij niet gaat heersen, maar ik over de zonde ga heersen. Dus hij verlost mij nog steeds van die dood. In mijn dagelijkse leven. En dan, op welke wij hopen, maar dat is geen onzekerheid, van ik hoop dat hij me ook nog straks gaat verlossen. Ja? Nee, een hopen is een vast vertrouwen en een zeker weten, een verwachting. Ik hoop iets, maar wij Nederlanders zeggen wel eens, ja, ik hoop het. Ben je gered? Ja, ik hoop het. Wij zeggen, ben je gered? Ja, ik weet het. En mijn hoop is dat Christus komt om mij te halen. Is niet van ik hoop het. Nee, mijn hoop is, dat is mijn verwachting. Ik weet dat hij komt. En dat houdt mij overeind. En dan zegt Paulus ook, op welke wij ook hopen dat hij ons nog verlossen zal. Dat is op welke wij hopen, dat is mijn verwachting, dat hij mij komt verlossen. Dat wil zeggen, als hij mij komt halen en dat ik word verlost van dit nieuwe lichaam en het opstandingslichaam krijg. Het lichaam zonder zonde. En dat is mijn hoop. En dat is in de moeilijke omstandigheden, dat hij zegt, mijn vertrouwen is niet op mijzelf. Mijn vertrouwen is op God in elke omstandigheid, hoe zwaar het ook kan worden. En daarom zijn die getuigenissen van die mensen die soms echt helemaal niks meer hebben, die ernstig ziek zijn, is veel groter als ik zie dat er elke keer zogenaamd 10 worden genezen die op een rij staan. En die staan op uit de rolstoel en dan zie je ze zo lopen, heel voorzichtig. Terwijl als de Heer Jezus, hij sprong op en hij sprong en hij danste en weet je wel. En wat is dat getuigenis? Maar iemand die in zijn zwakheid roemt in God, is veel krachtiger als iemand die roemt omdat hij, ja, omdat hij zo sterk overkomt, ja. Maar juist het zwakke, en die roemt in God, in die alle omstandigheden wat normaal gesproken zegt, nou zeg, ja, die zou lang het daadje erbij neergooien. En die roemt in God, net als die man met alleen het hoofd. Zie je daar zo staan, je weet echt niet wat je ziet. En die roemt in God. En die geeft God alle eer. Niets zielig, niks ervan. Maar krachtig in de eer. En hij geeft de eer aan God. Ja? Dus dat is het vertrouwen op God die de doden verwekt. Nou, gaan we mee. Psalm 119, even in het Oude Testament. Over verdrukkingen, ja. Het lijden. Ja, men zegt ook wel eens, dan gaat er iemand dood. Terwijl er pas dus ook twee begrafenissen. En als je dat dan zegt, dan... ik zei, ja, nee, ik moet naar een begrafenis zo meteen. En dan, oeh, ja, dat is vervelend. Ja, het is ook niet leuk. Ik zeg, maar dat geeft niet, want het is bij de Heer, hoor. En zo is het. Ja, en dan krijg je het antwoord misschien wel eens, ja, goed, het hoort bij het leven, de dood. Het hoort helemaal niet bij het leven. Ja, het hoort bij de zonde, ja. Het loon van de zonde is de dood. Maar het leven, dat is een dooddoener, dat de dood bij doodgaan hoort bij het leven. Het was helemaal niet de bedoeling, is in de wereld gekomen door de zonde. Bij Adam, ja. Maar de verdrukking is een feit dat wij meemaken. En wij willen geen verdrukking, maar we weten, verdrukking is gewoon goed voor ons. 119 vers 67. Ik weet, het is onder de wet. Maar het principe geldt ook voor ons. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Hoeveel gelovigen zijn nu bezig met de leuke dingen van het leven? Dat mag, ik ben er niet op tegen. Ga je gang. Ja, ja. Maar... als alles goed gaat, gaat goed, hè. Maar als het fout gaat, wat dan? Dan zitten mensen in zak en as. Maar hier, nu onderhoud ik uw woord. In vers 71 ook. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leren. Zie je, het is voor ons goed. Want dan zie je net zoals Paulus, ja, die was in twijfel van zijn eigen leven. Zelfs Paulus, die ons voorbeeld is, en die zegt op een gegeven moment, ik moest er eventjes heroriënteren, even weer... Even stilstaan, even nadenken. Oh ja, mijn hoop is op God die de doden kan levend maken. Ja? En dat is wat we moeten doen. De verdrukking is goed, omdat wij juist worden teruggebracht. Waar gaat het eigenlijk om? Natuurlijk, ik heb mijn werk. Je moet geld verdienen. Je hebt de beslommering van je leven. Je hebt je gezin. Dat moet allemaal doorgaan. Je kinderen en noem het allemaal maar op. Ja? Maar uiteindelijk, het enige wat je overhoudt is Christus, hoor, in dit leven. Het gaat nu allemaal helemaal goed. Maar wat gebeurt als je alles kwijt bent? Ja? Dan word je helemaal bepaald waar het eigenlijk om gaat. Dat in het leven, eten en drinken en een dak. Dat is het, hoor. Meer hebben wij niet nodig. En alles wat wij nu hebben is allemaal extra en extra. Dus, en dan zijn we heel gauw geneigd om helemaal dat soort dingen gewoon te vergeten. Ja, ik wil ook die mooie auto, ik wil ook dit, ik wil ook al dat soort dingen. Uiteindelijk, het is allemaal heel tijdelijk. En de verdrukkingen zorgen er juist voor dat wij onze hoop helemaal stellen, juist op onze Heer en Heilige Jezus Christus, ja? Dus het is een rare boodschap eigenlijk, ja, dat verdrukkingen goed voor ons zijn, want ja, niemand wil dat. Maar wij als gelovigen weten zeer zeker dat dat zo is. Denk maar aan de grote vervolgingen. Dan gaan mensen, hey, is dit het nou? Dan gaan ze toch zoeken. En als het goed gaat, ja, dan hebben ze daar niet zoveel reden. Dus gaan we mee naar Romeinen 5. Romeinen 5. En wat dan helemaal belangrijk is om te weten, dat in de, en dat is natuurlijk, ja, dan de verdrukkingen zijnde, maar wat wordt nu geleerd? Men gaat vaak naar Job. Nou, als je dat niet goed weet waar het over gaat, dan word je daar niet vrolijk van. Van Job. Ja? En ja, Job zat er ook in de ellende, en daar gaan ze vaak naar terug. En dan zie ik vaak men daar ook over denken, maar ik zie nooit eigenlijk dat mensen door die studie daar echt blij uitkomen. Van, nou, nu weet ik hoe het komt. Met het lijden, hoe ik ermee moet omgaan. Eigenlijk niet. Maar met Paulus weet ik het wel. Maar waarom? Hij is mijn voorbeeld. Ja? En hij heeft hetzelfde meegemaakt. Wat ik nu meemaak, heeft hij zeker meegemaakt. Nou, en die verdrukkingen hebben niks te maken, bijvoorbeeld, dat het de straf van God zou zijn. Ja? Of dat God de omstandigheden beïnvloedt. En waardoor ik zie, oh, dat is de hand van God. En dat zie je vaak ook in alle religies. Kijk maar bijvoorbeeld de islam. Gebeurt er iets slechts, is het ook de wil van God. En gebeurt er iets goeds, is het ook de wil van God. Het is altijd de wil van God, ja? Maar het is niet altijd de wil van God. Het is helemaal niet altijd de wil van God. Het heeft heel veel te maken met wat u zelf doet. Maar de verdrukkingen, kijk in Romeinen 5 vers 3. Hij zegt eerst dat wij hebben vrede met God. Dus wij hebben vrede met God, ja? In vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus niet krijgen, hebben. Dus de vrede is getekend. En als de twee landen vrede getekend hebben, dan is er vrede. En het is bij God niet zo dat hij dan onverwachts dat buurland gaat aanvallen. Vrede is er. Wij hebben vrede met God. Dus dat zal hij niet meer verbreken. Dat is onze positie. Nou, en dan door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid God. Maar Christus is de hoop der heerlijkheid, dus we roemen in hem. Maar we roemen ook nog in iets anders. En daar hebben we het eigenlijk ja, net al een beetje over gehad. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Raar, maar het is waar. Wij roemen in die verdrukkingen. En de verdrukkingen komen. Wetende, ziet u wel, houd je niet vreemd over die verdrukking. Want u weet het. Paulus zegt ook, het is uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus ga nou niet zeggen, oh, wat overkomt me nou allemaal? Dan weet u het niet. Dan staat u raar te kijken. Hoe kan dat nou? Heb ik iets verkeerd gedaan soms? Nou, dat zou kunnen. Maar als dat nou niet zo is, ik heb het over de verdrukking die komen vanwege het evangelie. Voor deze boodschap van genade waar we horen staan. En dan weet je, er komen de verdrukkingen. Paulus zegt ook, voor de verdrukkingen waar gij voor leidt voor het koninkrijk Gods. Wij zullen door verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan. Ja? Dus, wij roemen ook in de verdrukkingen, staat er. Hè? Ik roep niet van, kom erop met die verdrukkingen. Maar ik zit in de verdrukking en ik roem in die verdrukking, want ik weet dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Nou, leidzaamheid, dat is lijden. Je ondergaat dat, ja? En je staat niet van, wat overkomt mij nou? Want ik weet waardoor het komt. En ik ben in staat om het te dragen, om vol te houden. Dat is leidzaamheid. Dus niet opstandig. En maar proberen tegen te vechten. En waarom heb ik dat nou? En waarom, oh, dat hoor je ook wel eens, waarom overkomt mij dit nou? Of waarom laat God dat toe? Of waarom overkomt hij? En zeg ik, ja, waarom? Waarom jij niet en de ander wel? Ja? We zitten in het leven, het overkomt je. Maar wetende, het verdrukt leidzaamheid. En de leidzaamheid, bevinding. Ja, wat is bevinding? Ja, dat is ja, een ander woord voor ja, bevinden. Je ervaart iets. Het is een beproeving. Ja? Ervaring. Mensen die veel geleden hebben. Ja? Ja, die hebben het bevonden, ja. Die hebben het ervaren. En daardoor ook iets geleerd, ja. In het verdere leven, hoe je daarmee om moet gaan. Dat is de beproefdheid. Dat werkt het, hè. Verdrukking wekt leidzaamheid, bevinding. En dan daar heb je het, de hoop. Nou, dat zagen we met Paulus net, ja. Die was even in de vrees des doods. Was eventjes, en toen dacht hij, oh, wacht even. God die de doden verwekt, daar is mijn hoop op. En dat werkt uiteindelijk die verdrukking. Hoop en de hoop beschaamt niet. En waarom? Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven. Dus die hoop die beschaamt ons nooit. Ja, net wat die man ook zei. Christus kunnen ze me nooit afnemen. Dat is mijn hoop. Christus is mijn hoop en hij komt om mij te halen. Hij komt om mij dat nieuwe lichaam te geven. Zometeen ben ik bij hem. En die hoop zal niet beschamen. Want, en die hoop is vast en zeker. Hoe zijn de verdrukkingen? Hoe zijn de omstandigheden? Die hoop is er altijd. En die zal mij nooit beschamen. Omdat de liefde is namelijk in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Die is ons gegeven en die geest is in ons hart uitgestort. Dat wil zeggen dat wat er ook om je heen gebeurt, de liefde van God drukt zich dus niet uit in jouw omstandigheden. Dus als het jou goed gaat, kijk, God houdt van mij. Zie, het gaat met mij goed. Ik word gezegend. God houdt van mij. En nou gaat het heel slecht, nou in deze tijd van financiële crisis. Ik bedoel, je weet het, er zijn genoeg bedrijven die over de kop gaan. Echt niet allemaal omdat ze zo slecht waren. Want hier in de buurt, ik was bezig met een nieuwe bus, een Mercedes. Nou, is hier een dealer en die heeft 7 vestigingen hier in de omstreek. Nou, die is 4. En het bleek uiteindelijk dat het bedrijf helemaal niet zo slecht was hoor. Maar door een aantal met automatisering wat fouten, iets fout. Maar het bedrijf op zich was helemaal niet zo ongezond. Maar het kan wel zomaar gebeuren in deze tijd dat opeens boom is gebeurd. Als het bij mij, ik draai nu 36, 37 jaar met dit werk. Het is altijd goed gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat het volgend jaar nog goed gaat. Als op een gegeven moment niemand meer komt naar mij om vloeren te kopen. Dat is bij mij ook gebeurd. En dan kan ik nog zo geestelijk zijn, zo goed mijn best doen. Maar als er niet meer geen mensen komen die willen betalen, dan houdt het voor mij ook op. Maar dat is niet dat Gods liefde daardoor, dat ik merk, wacht, ik doe iets verkeerd. God is tegen mij. Nee, de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Ja? En het is geen straf van God. De omstandigheden die er zijn, is geen straf van God. De verdrukking is geen straf van God. Want de liefde van God is in mijn hart uitgestort. En dat staat er ook heel mooi onder. Uit in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daar moet u naartoe. Voor de liefde van God voor u. Naar het kruis. En niet in haar omstandigheden. De liefde zit in het kruis. Daar heeft hij zijn leven gegeven. Zoals Paulus ook zegt, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Daar is de liefde van God. Ja? En die verdrukkingen, dat houdt er echt wel een keertje op. Eenmaal als we bij de Heer zijn. Het laatste, we gaan even naar Romeinen 7. Dat heeft dus te maken met het evangelie. Ja? Staan voor het evangelie, de voorkomende verdrukkingen. Als je echt voor dit evangelie van Gods genade staat, dan komt het lijden en dan komen de verdrukkingen. Maar er is een oplossing. Ja? God laat ons niet aan onszelf over. Maar dan hebben we ook het lijden in verband met, met mezelf, met mijn eigen ik. Ja, want wij hebben, zoals Paulus zegt in Romeinen 7, Paulus was een man, hij was een fariseer, een religieuze man. Hij vervolgde de gemeente en toen kwam hij tot geloof, kwam de Heer in zijn leven. En hij heeft natuurlijk altijd onder de wet geleefd. En toen heeft hij nieuwe dingen geleerd. Dat is niet meer onder de wet, maar onder de genade nu. Is allemaal genade. We hebben nu de regels van de genade. Niet zo dat wij wettelozen zijn. Nee, natuurlijk niet. We hebben de wet van het geloof. Maar niet door de wet van Mozes dat wij nu ons leven gaan leiden. Wij laten ons nu door de regels van de genade leiden. De zaligmakende genade onderwijst ons. En die leert ook dat we niet meer moeten stelen. Die leert ook dat we niet moeten bedriegen. Hoor, dat wel. Nou, maar Paulus heeft daar ook in Romeinen geschreven de doop en zijn dood. Ja, wij weten, we zijn dood voor de zonde, dat moet je weten. En levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is mijn positie die ik heb. Maar de vraag komt natuurlijk ook, dat weet ik van mezelf ook nog wel. Ja, ik ben tot geloof gekomen en nu? Wat wil u? Nou, hoe ga ik nu leven? Wat is de wil van God in mijn leven? Nou, dan moet je weten hoe de Bijbel in elkaar zit. Wij weten nu de brieven van Paulus. Maar goed, ik ben dus dood voor de zonde. Maar nou kom je nog met die wet. Ja? En Paulus dacht ook de regels van de wet te gaan doen, nadat hij te geloof was gekomen. Maar hij merkt al gauw, dat werkt niet. Dat werkt contraproductief. Want u kent allemaal, want hij zegt in 7 vers 12 wel, dat wet is heilig en gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Amen. Dan zeggen wij ook amen op. Het is goed en heilig. Maar in vers 14, wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan ga ik door naar vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Dus ik heb iets in mij. Ik ben het lichaam. En in mijn lichaam is een voertuig. Ja? Van mijn geest en van mijn ziel. Ik besta uit geest, ziel en lichaam. En mijn lichaam is het voertuig ervan. En in het lichaam, daar woon ik. Dat ben ik. Ik kan stellen, mijn ziel, dat ben ik. Maar, ik heb nu sinds ik geloven ben geworden, is de Heilige Geest in me komen wonen. Maar de zonde, die is ook nog steeds in mij. Die is nog niet weg. Dus ik ben verlost. Zeker weten. Ja? En de Heer komt mij halen. Maar daarom krijg ik ook het nieuwe lichaam. Om in dat lichaam is het probleem van de zonde. De zondige natuur. De zonde die in mij woont. Zie je het? En dan zegt hij vers 24, want u kent deze tekst wel, maar ik wil naar 24 toe. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam, deze is dood. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus we kennen het allemaal, hè? De strijd. We hebben de strijd vanwege het evangelie en die andere dingen. Maar ik weet ook wel met het evangelie, ik ben toen echt pas goed achtergekomen dat die zondige natuur nog zo in mij woonde. Toen heb ik echt veel meer strijd gekregen. Ik kreeg al strijd toen ik tot geloof kwam natuurlijk. Maar met het evangelie van Gods genade helemaal. Ja, omdat je begrijpt dat ja, werkelijk, ik heb die zondige natuur en die moet ik voor dood houden. Maar ja, je krijgt de strijd, de geest woont in mij. Maar de zonde, kijk, de geest, wanneer wordt die actief in mij? Op het moment dat ik geloof, komt de Heilige Geest in mij wonen. En die wil aan het werk. God wil aan het werk in mij. Maar dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij samen met Gods woord. Ja? En Gods geest, oké, hij heeft mij verzegeld. En je ziet, dan heb ik ook die zekerheid. En dat blijft. Niemand kan mij uit de hand van God nog, die kan nog scheiding maken. Ik ben een kind God en dat blijf ik ook. Maar het gaat meer dan alleen geloven in hem. Ja? Het gaat ook om leven met hem en voor hem. En daar heb ik Gods woord voor nodig. En dan gaat Gods geest mij kracht geven om dat te kunnen doen. Zodat de zonde in mij niet gaat heersen. Daar draait het eigenlijk om. Hoe krijg ik nou voor elkaar dat die zonde in mij niet gaat heersen? Nou, Paulus komt tot de conclusie onder de wet. Ik ellendig mens. Dat gaat niet lukken. Wie gaat mij hier nou van verlossen? Verlossen. Dat hebben we net gelezen. Die mij van zo'n grote dood verlost heeft. En nog verlost. Dat zegt Paulus. In Korinthe weet hij het. Zegt hij. Die mij verlost, dagelijks nog. Wie gaat dat doen? Hij zegt door Jezus Christus onze Heer. Hoe ga ik dat lichaam des doods onder controle krijgen? Nou, dat is door de geest. En de geest gaat werken samen met het woord. En die gaat pas echt werken als u dat ook doet zoals Gods woord nu tot ons spreekt. En dat is via de brief van Paulus. Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat alleen genadig geloven die Paulus volgen, dat die alleen gered zijn. Dat is niet waar. Iedereen gelooft dat Christus die voor de zon is opgestaan, die is gered. En blijft gered. Daarnaast, dat de geest levend in ons is en werkt en ons bekrachtigt. Ja, dat is in overeenstemming met de brief van Paulus. Want God gaat natuurlijk nooit in een gelovige werken als het tegen zijn eigen woord ingaat. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dus de genezing bijvoorbeeld, dat weten we, dat is nu niet zo. Ten tijde van de Heer Jezus was wel zo. En al wat gij begeren zult in het geloof, zult gij ontvangen. We weten, dat is nu niet zo. Dus u kan het wel doen, maar Gods geest doet echt niks in u. Dat doet hij gewoon niet. Omdat het niet voor ons nu in deze tijd is. Maar wat hij wel doet is ons bekrachtigen. En dat doet hij samen met zijn eigen woorden uit de Bijbel. Gods woord. En Romeinen 8 vers 11. Indien de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zie je, hij maakt ons sterfelijk lichaam levend. Het gaat niet over de opname, het gaat over ons dagelijks leven, ons leven. Ons lichaam is sterfelijk. En die gaat hij bekrachtigen door zijn geest die in u woont. Zie je, ik heb de zonde die in mij woont. En ik heb de geest die in mij woont. En die gaan tegen elkaar in. En dat wou ik net zeggen. De geest, die komt nu, omdat die wil werken. Ja? Ik lees nu de brief van Paulus. En nu komt de geest. Die komt helemaal, ja, die gaat aan de slag in mij. Want ik lees, die wordt gevoed. Maar nu komt de zondige natuur van mij. Pas, die gaat er tegenin. En dat had ik vroeger, had ik dat niet, toen ik geloof was. Veel minder. Maar nu wel, omdat ik ben nu met de woorden, de levende woorden, die voor nu vandaag zijn. En Gods geest die komt in actie. Maar nu komt de zondige natuur veel harder in opstand. En dat is de strijd waar ik in zit. En dat is niet altijd leuk. Ja? Nou, en dan zien wij, in vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat is de oplossing. Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Nou, dat zegt hij in vers 13. En in vers 11 wat we net lazen. Door de geest doden wij de werkingen van het lichaam. En dan zullen wij leven. Dat wil zeggen, de geest geeft mij bekrachtiging. Ja? Dus ik zit mezelf in de weg. Mijn ik wil het niet. Laatste tekst, gaan we even naar Galaten. 5. En dan stoppen we. Galaten 5. Vers 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vlees niet. Zie je wel? Dat is de opdracht die we hebben. Door de geest gaan wandelen. En hoe doe ik dat? Samen met Gods woord. En volbrengen, daar heb je het weer. Volbrengen. De begeerlijkheden van het vlees zijn er. En die zijn, het is, ja, hoe zeg je het ook, rupsje nooit genoeg is toch, die uitdrukking? Rupsje nooit genoeg, ken je die uitdrukking niet? Dat was een keer niet, nee, nooit zo hoor. Het is nooit genoeg, het vlees is nooit te verzadigen. Kijk maar naar mensen die rijk zijn. Ik bedoel, ik heb geen miljoen, maar goed, ik heb een miljoen. En denk, is genoeg, hè? Nee, het moet 2 miljoen worden. En heb je 2, het moet 3. Het is nooit genoeg. Dus het vlees blijft begeren naar meer. En dat zegt hij, volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Zet er een rem op, stop. Hoe? Door de geest te gaan wandelen. En, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, zodat gij niet doet hetgeen gij wilde. Zie je, je kan niet zomaar doen en laten wat jij wil. Het is of de geest, of het vlees. En je zal een keuze moeten maken. Je kent al van die mensen die zeggen soms van, nou, ik vind alles best. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Weet je wat je daarmee krijgt? Dat is een heel bewuste tactiek. Dan draag je geen verantwoordelijkheid. Want als het al fout gaat, heb jij het nooit gedaan. Ja? Dat heeft altijd een ander gedaan. Want die heeft gezegd, we gaan die kant op. Nou, is goed. Nee. Je kan niet doen wat jij wilt. Je zal een keuze moeten maken. En dat is naar de geest luisteren. En de geest die gaat niet, dwarrelt niet door de lucht in mijn hoofd. Gods wil en de wil van de geest staan in de brief van Paulus voor ons voor vandaag. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Nou, wij zijn nu, wij hebben de geest in ons. En die gaat ons leiden en niet de wet. En zie je het resultaat? Wilt u lijden in uw leven? Geen probleem. Ga onder de wet leven. Dan ziet u alle resultaten die eronder staan. Dan gaat overspel, hoererij, ontuchtigheid, afgoderij, enzovoort. Maar ik wil de vrucht van de geest hebben. En dan wil ik door de geest geleid worden en niet door de wet. Want door de wet gaat de wet van de zonde in mijn zondige lichaam, gaat die juist de zonde in mij activeren. En de geest geeft mij juist, kijk, vers 22, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En daar is de wet natuurlijk niet tegen. Die is daarvoor. De wet, die zoekt dat in de mens, wist je dat? De mens zoekt eigenlijk, die zegt, heb God lief. Heb je naaste lief. De wet wordt toch in één ding vervuld, heb je naaste lief? De liefde, dat is waar de wet naar op zoek is. Want de wet is goed. En die zegt, dat moet je, als je lief hebt, dan doe je dat niet. Dus je mag het niet doen. Maar de wet, die vindt het niet in ons. Die heeft juist laten zien dat wij dat niet hebben. Dat we maar gewoon een hele vervelende zondaar zijn. Maar nu door de geest, die gaat werken in mij, door de brief van Paulus, hij is ons voorbeeld, gaat hij nu in ons werken. En dan krijg ik de vrucht van de geest. Het tegenoverstel wat vlees doet. Nou, en dat is wat God wil. Dus ja, nogmaals, wandel in de geest. Wandel in overeenstemming met wat God wil van ons voor vandaag. En dat is te alle tijden zo. Als wij zo meteen weg zijn, ja, dan gaat men wandelen met de brieven die dan voor dan zijn. Maar ga het niet omdraaien, want dan werkt het niet. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik dank u voor het heerlijke evangelie wat we hebben. En dat we daardoor bemoedigd en gesterkt worden. Want we hebben met lijden, we hebben met teleurstellingen te maken. Het loopt niet altijd zoals we willen, omdat we leven in een gebroken wereld, een zondige wereld. En we hebben te maken ook met het evangelie. En waarvan het ook een voorrecht is, Vader, dat we lijden. Omdat wij dan, we weten, we geloven in u. Maar we hebben ook te maken dat we ook van u zijn, Vader. En de verwerping die u had toen, ja, die is er nog steeds. En Vader, ik bid ook dat we ons ja, zo zullen opstellen, net zoals Paulus. Dat we de hoop alleen op u stellen, Vader. In wat er ook gebeurt om ons heen. Ook van de week zo'n nare aanslag, Vader. Mensen zijn al ontmoedigd en verdrietig. En dat is ook logisch, Vader. Maar we weten dat dat eenmaal gebeurt. En ik bid, Vader, dat we onze hoop ook alleen op u stellen, Vader, want die zal ons nooit beschamen. En daar dank ik u voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed.